Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste vrienden luisteraars, zeer hartelijk welkom op onze Rots in de Branding. En we zitten hier in een totaal vernieuwde studio. En het is de eerste keer dat ik zelf de knopjes en de schuivers ga bedienen. Al vele jaren horen we het spijtige nieuws van kloosters die hun deuren moeten sluiten ten gevolge van het wegblijven van nieuwe roepingen. Anderzijds hoor je dan wel over overnames door nieuwe gemeenschappen, veelal uit het buitenland. Denken we bijvoorbeeld nog niet zo lang geleden over de Blauwe Zusters of de Argentijnse gemeenschap, dienaressen van de Heer en van de Maagd van Matara in het Oost-Vlaamse Velzeke of in het Nederlandse Valkenburg, waar deze zusters zelf samenleven met de oudere, resterende Benedictinessen. Maar af en toe kan je dan toch niet veel eens een ander verhaal horen. En zo las ik in Aletheia het bericht met als titel De ongelooflijke toename van de zusters van Boulors. Boulors is een zeer kleine gemeente in het zuiden van Frankrijk, gelegen tussen Toulouse en Tarbes. Eigenlijk iets afwijkend op de route naar Lourdes. Het ligt in de Gers en telt amper 180 inwoners. En eigenlijk wordt slechts één, als het ware, monument vermeld op Wikipedia, en dit is de Cisterciënzerabdij Sainte-Marie de Boulors. Gesticht in de 12e eeuw, vernietigd tijdens de Franse Revolutie, hersteld in de 19e eeuw, maar in 1903 werden de zusters nogmaals verdreven door wetten van de gemeente, om dan terug te keren in 1949 na restauratie. Het is een gemeenschap die leeft van de landbouw met een heuse boerderij waar producten worden verwerkt en verkocht. Maar na 30 jaar, in 1979, leefden er op één hand te tellen nog 5 zusters. Maar er vond, als het ware, een ongelooflijke toename van zusters plaats met een gemiddelde leeftijd van 45 jaar. En geloof kan inderdaad bergen verzetten, zoals Jezus ooit verklaarde. Welk verhaal steekt daarachter? En daarvoor moeten we bij een van de buren zijn van het klooster, de familie de Castelbajac. Het was een gezin met 5 kinderen, maar de jongste, Claire, overleed op 21-jarige leeftijd op 22 januari 1975. En dit ten gevolge van een agressieve meningitis. Claire was steeds een zeer vreugdevolle vrouw. Een vreugde komende van God, die het als haar roeping aanzag die vreugde door te geven, wat bij allen die zij ontmoette een stempel naliet, zowel in haar familie, haar studievrienden in Toulouse en daarna in Rome. Een paar maanden na haar overlijden spoort de broer van haar moeder, een pater Karmeliet, haar aan uit gewetensplicht het leven van dochter Claire neer te schrijven. En de moeder gehoorzaamde. En het resultaat was een boekje dat voornamelijk bestaat uit de vele brieven van Claire aan haar familie en vrienden. Het boek komt ook terecht bij haar vriendin, de moeder abdis van de abdij van Boulors, moeder Marie Pia, ondertussen overleden in 2009. En zij werd zeer ontroerd door de inhoud van wat Claire allemaal had geschreven en zorgde tevens voor een uitgave en verspreiding. Op een dag, in september 1979, krijgt het klooster het bezoek van de abt-generaal en legt moeder Abdis het boekje aan hem voor. Zijn eerste reactie was: "Oh, weet je, zuster, ik krijg de hele tijd kleine boekjes over mooie zielen." Maar de volgende ochtend verklaarde hij: "Deze jonge vrouw is een zaak voor een heiligverklaring. Haar getuigenis is uitzonderlijk. Ik ga er vanmiddag nog over spreken met onze bisschop." En op zijn beurt las de bisschop van Auch, Monseigneur Rigaud, het boek in één keer uit en legde direct contact met Solange, de moeder van Claire. En de moeder is wat verward van deze snelle reactie en laat er 10 dagen voorbij gaan alvorens te reageren op de bisschop. En ze vroeg zelfs aan de bisschop: "En stel dat u zich vergist?" Maar de bisschop repliqueerde met: "Uw dochter, Claire, behoort niet meer tot u, zij behoort tot de kerk." En aangezien de abt-generaal het grootste deel van de tijd in Rome woonde, kreeg hij van deze bisschop de opdracht om de inlichtingen in te winnen over het openen van een proces tot zaligspreking. Zoals reeds verhaald, dreigde het klooster uit te sterven. Er was wel een jonge novice ingetreden in 1976 en die, onder normale omstandigheden, in 1981 haar eeuwige geloften zou afleggen. Maar dit vormde een probleem, waarbij de abt-generaal en de boederoverste zich toch afvroegen: hoe kunnen we de eeuwige geloften van deze jonge vrouw ontvangen als deze gemeenschap waarschijnlijk geen toekomst heeft? En toen had de abt-generaal en ook de bisschop een lumineus idee. En zij lieten de 5 zusters bijeenkomen in een uitzonderlijk kapittel. Daar vertelde de abt aan de zusters dat de bisschop de bedoeling had om het proces tot zaligverklaring van Claire de Castelbajac te openen. Maar hij wou eerst een sterk teken uit de hemel. En hij gaf de opdracht aan de zusters te bidden, op de voorspraak van Claire, om 5 nieuwe roepingen binnen het komende jaar. Maar, eerwaarde vader, zei de moeder abdis, 5? Dit is onvoorstelbaar. Laten we haar misschien 2 roepingen vragen. Nee, antwoordde de abt, ik wil een duidelijk teken. Je zult haar om 5 nieuwe roepingen vragen. En in het jaar 1981 melden zich inderdaad 5 jonge vrouwen en de voornaam van de eerste was Claire. Maar daar houdt het verhaal niet op, want vandaag zijn de zusters met bijna 40. Dit wil zeggen dat sinds 1982 elk jaar 1 of 2 jonge vrouwen de abdij binnentraden om de Cisterciense roeping rond het gebed, het gemeenschapsleven en het werken op het land te beleven. Maar in de abdij van Boulor zelf wonen er nu 25, waarvan 5 novicen, en de anderen wonen in de abdij Sainte-Marie de Rionnet, iets ten zuiden van Carcassonne, een abdij gerestaureerd in 1998 door de zusters van Boulor. We gaan luisteren naar 2 jonge zusters die kort geïnterviewd werden op de markt. Ja, eenmaal per maand, in vol habijt, staan zij op de markt met hun producten. Zoals reeds vermeld, hun klooster heeft ook een echte ware boerderij en zij vervaardigen dranken, kaas, jam enzovoort. Een van de zusters verklaart uiteraard dat dit nodig is voor hun levensonderhoud, maar dat dit ook zin heeft, omdat we mensen mogen ontmoeten. Maar we blijven op de eerste plaats monniken, alvorens landbouwers en commerçanten. Een medezuster bevestigt ook dat het voor haar een vreugde is om mensen te ontmoeten en met hen een stukje van hun monastiek leven te delen. En de mensen zijn inderdaad verwonderd en nemen soms foto's van ons. Ze zijn gelukkig dat we hier zijn. Maar dan breken de zusters veel vroeger hun kraam af om tegen de middag terug te zijn in het klooster voor het middaggebed. We gaan dus luisteren naar die twee korte interviews met die zusters en luisteren daarna naar de gemeenschap die het Alma Redemptoris Mater zingen.
Pour nous, ça a du sens parce que c'est un lieu de rencontre avec les gens. Du coup, évidemment, on peut se demander si des sœurs comme nous, qui sommes dans un monastère le reste du temps, elles ont leur place ou non sur les marchés. Merci, monsieur. On est d'abord moniale avant d'être agricultrice et encore plus avant d'être commerçante sur un marché.
Quand je viens sur le marché, pour moi, c'est une joie de pouvoir aller à la rencontre des gens et de leur partager finalement ce que je vis moi dans le monastère. Les gens sont surpris, parfois ils demandent à nous prendre en photo, effectivement. Mais c'est surtout qu'ils sont heureux de nous rencontrer, je pense.
Faut qu'on rentre parce que c'est l'heure si on veut être à l'heure à l'office. On chante en fin de matinée pour en temps de prière avec la communauté.
Dat waren de zusters van de abdij van Boulor. De website is heel eenvoudig. Boulor, boulaur.org. En op YouTube vind je verscheidene filmpjes. Op 12 mei 2004 werd het lichaam van Claire de Castelbajac op verzoek van de bisschop en na instemming van haar moeder overgebracht naar deze abdij van Boulor. De kist met haar lichaam ligt achteraan in het kerkje van de abdij. Velen kwamen reeds, zoals mijn vrouw en ikzelf, bij haar bidden. Vele getuigen van de vele genade die ze ontvangen en die worden bijgehouden door de zusters. Maar sinds de opening van het proces is er nog geen nieuw wonder gebeurt. Maar de zusters maken zich daarover geen zorgen, want ze weten dat hun Claire de Castelbajac in de hemel zo actief is dat het belangrijkste nu is haar weg te volgen. Een weg van grote getuigenis, van een leven in de vreugde van God. Alleszins, het diocesane proces is nu afgehandeld, dus het plaatselijk proces in het bisdom, en gans het dossier overgebracht naar Rome, waar het op 4 juni 2009 ontvankelijk werd verklaard door kardinaal Angelo Amato, prefect van de Congregatie voor de Heilig en Zalig Sprekingsprocessen, waardoor Claire mag aangesproken worden als dienares van God. En voor de rest van deze uitzending stel ik voor haar leven te overlopen. Een leven in de moderne tijden en vooral de zeer woelige jaren 60 en 70, de aanvang van het overboord gooien van vele waarden. Maar eerst nog een volgend lied, Le Petit Chanteur à la Croix de Bois, en Natacha Saint-Pierre en het lied Vivre d'amour, op tekst van de heilige Thérésia van Lisieux.
Vivre d'amour, c'est donner sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas. À sans compter, je donne et tant bien sûr, que lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Au cœur divin, débordant de tendresse, j'ai tout donné, légèrement je cours. Je n'ai plus rien que ma seule richesse. Vivre d'amour, vivre d'amour, c'est bannir toute crainte, tout souvenir des fautes du passé. De mes péchés, je ne vois nulle empreinte. En un instant, l'amour a tout brûlé. Flamme divine, notre douce fournaise, en ton foyer, je fixe mon séjour. C'est dans tes feux que je chante à mon aise. Je vis d'amour, vivre d'amour, c'est garder en soi-même un grand trésor en un vase mortel. Mon bien-aimé, ma faiblesse est extrême. Ah, je suis loin d'être un ange du ciel. Je tombe à chaque heure qui passe, me relevant, tu viens à mon secours. À chaque instant, tu me donnes ta grâce. Je vis d'amour. Vivre d'amour, c'est naviguer sans cesse, semant la paix, la joie dans les cœurs. Pilote aimé, la charité me presse, car je te vois dans les âmes, mes sœurs. La charité, voilà ma seule étoile. À sa clarté, je vogue sans détour. J'ai ma devise écrite sur ma voile. Vivre d'amour, vivre d'amour, quelle étrange folie. Me crie le monde à cesser de chanter. Ne perdez pas vos parfums, votre vie. Utilement, sachez les employer. À des amants, il faut la solitude. Un cœur qui dure nuit et jour. Ton seul regard fait ma béatitude. Je meurs d'amour, mourir d'amour, voilà mon espérance. Quand je verrai se briser mes liens, mon Dieu saura ma grande récompense. Je ne veux point posséder d'autres biens. Je veux le voir m'unir à lui toujours. Voilà mon ciel, voilà ma destinée.
En beste luisteraars, zoals beloofd gaan we het leven aanhalen van de dienares Claire de Castelbajac. En een mooie samenvatting vond ik op de website van de Abdij van Tongerlo. Als ook op de website clairval.com, met dank. Claire de Castelbajac was een jonge Française. Geboren in Parijs op 26 oktober 1953. Zij is de jongste van een diep christelijk gezin van 5 kinderen. Enkele maanden later verliet het gezin Frankrijk voor Rabat, de hoofdstad van Marokko, waar ze haar eerste 5 levensjaren doorbracht. In haar was reeds van jongs af aan een intense levensvreugde en een wakkere aandacht voor de mensen naast haar en de dingen van God. Reeds op 3-jarige leeftijd kon ze plots uitroepen:
ik ben niet alleen, Jezus is bij me.
Maar al snel bleek hoe onstuimig haar karakter was. Wanneer ze beminde, iets verlangde of weggaf, wist ze geen maat te houden. Maar er was ook een keerzijde. Als klein kind had ze ook vaak aanvallen van woede. Maar op die uitbarstingen volgden onmiddellijk blijken van berouw, even fel als haar woedeaanvallen. Trouwens, later als studente kreeg ze de naam van Hallo Juffrouw Explosie. Om een voorbeeld te geven, op 4-jarige leeftijd. Op school was het de gewoonte om leerlingen die zich goed hadden gedragen met een kruisje te belonen. En op een middag kwam Claire daarmee thuis. En uiteraard waren de ouders zeer fier. Maar enkele dagen later, toen de moeder haar blijdschap uitte aan de zuster, moest deze toch het volgende kwijt. Claire had het helemaal niet verdiend. Ze houdt zich niet aan de regels, kan haar mond niet houden, staat op van haar plaats als zij daar zin in heeft en zit geen moment stil. En toen ik bijna de kruisjes had uitgedeeld aan de andere leerlingen, kwam zij zo zelfverzekerd naar voren dat ik de moed niet had haar het kruisje te weigeren. Het gezin keerde terug naar Frankrijk in 1959 en vestigde zich in het departement Gers, ten noorden van Lourdes in Loret, dus niet ver van de abdij van Boulor. Claire groeit erop, te midden van de stille natuur. En het gezin en haar vriendjes, de dieren, haar witte muis, haar kippen, haar geitje. Nog geen 6 jaar oud mocht ze reeds haar eerste communie doen, die zij zeer gewetensvol voorbereidde met haar eerste biecht. En zo getuigde zij:
ik wil heilig worden, dan moet ik ook offers brengen.
Zo schreef ze briefjes aan haar ouders, die ze in het grootste geheim in hun borden legde of onder hun hoofdkussens. En zo kan je lezen:
mijn liefste moedertje, laat ik u allereerst zeggen dat ik veel, het meest ter wereld, van u hou. U bent zo aardig. En dan vraag ik u vergeving voor alle fouten die ik heb gemaakt en die u me wel zult vergeven. Want u bent zo goed, lieve moeder.
Of, na een heilige mis, vertrouwde ze ooit haar moeder toe:
weet u wat ik vanmorgen heb gevraagd? Dat ik altijd zuiver mogen blijven, zoals ik was na mijn doop.
Op 11-jarige leeftijd in 1964 doet ze haar plechtige communie. Terwijl haar kostschoolvriendjes worden bedolven onder wereldse geschenken, bedankte Claire haar ouders haar er niet één te hebben gegeven, maar wel een gedenkprentje met een tekst van de heilige Johannes van het Kruis: koester het diepe verlangen dat de Heer u geven al wat hij weet dat u ontbreekt voor zijn eer en glorie.
Quand j'ai froid, elle se fait lumière, comme un soleil dans l'existence. Quand j'ai mal, elle se fait prière, elle me dit tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi. Quand je ris, elle rit aux éclats. Mes chansons sont souvent pour elle, elle sera toujours ma merveille. Quand je ne suis pas à la hauteur, elle m'élève plus haut que le ciel. C'est son sang qui coule dans mes veines, et des souvenirs par centaines bercent mon cœur de mille étoiles. Elle est ma quête, elle est mon graal. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Quand je me blesse, elle est douceur, comme une caresse dans l'existence. Quand j'abandonne, elle devient lionne et me relève avec patience. Quand j'ai la folie des grandeurs, elle me ramène sans me faire mal. Elle est dans ce monde infernal, mon étoile parmi les étoiles. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'apportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'apportera avec elle, je lui serai toujours fidèle.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Dan volgden de onlusten van mei 1968, de hippiegolf die over het Westen stroomde, de crisis in de kerk en in de wereld. Claire de Castelbajac is 15 jaar oud. Ze trok zich dat fel aan en leed eronder. En ze zag maar één oplossing: bidden tot Ons Lieve Vrouw, zoals Ons Lieve Vrouw het in Fatima had gevraagd. Op eigen initiatief brengt ze de leerlingen van haar klas ertoe aan alle bisschoppen van Frankrijk te schrijven over de boodschap van Ons Lieve Vrouw van Fatima. Daarom smeken wij u, Monseigneur, aan uw priesters te vragen de boodschap van Ons Lieve Vrouw aan al uw parochianen over te brengen. Claire werd ondertussen ook niet gespaard van ziektes, reeds als kleinkind. Zoals in april 1971, 18 jaar oud, werd ze opgenomen met een hernia in de rug. Maar op bed schrijft ze veel kleurrijke, vreugdevolle brieven over alles en nog wat, en zelden over haar ziekte. Ze maakte van de gelegenheid gebruik om het evangelie uit te dragen. Een nachtverpleegster beweerde geen tijd te hebben om zich met de dingen van God bezig te houden, en Claire wierp haar tegen.
Maar mevrouw, weet u niet dat het geloof helpt om de mensen beter te verzorgen? Verliest u dan maar een uur om het geloof terug te vinden, en u zult gelukkig worden en u niet meer zo leeg voelen zoals u zelf zegt.
Na 5 maanden lijden werd ze dan toch geopereerd aan de rug met succes. 3 maanden later sluit ze haar laatste jaar middelbaar af. Ze bekwam een studiebeurs om in Rome kunst te gaan studeren met de specialiteit om kunstwerken te restaureren. Ze neemt het vaste voornemen om kordaat, bijvoorbeeld, elke dag naar de mis te gaan. Want bekoringen krioelden alom. En zo schrijft ze:
de hand van God biedt mij onophoudelijk bescherming. Wat ik vervelend vind, geloof mij, zonder dat ik het wilde, is het succes die ik heb bij de jongens. Eén is zelfs verliefd op mij, en er is ook een Libanees die één en al attentie is. En daar kan ik nog 2 trouwe Italianen aan toevoegen. Ik heb uw gebeden hard nodig. Ik dacht dat de kunst en het schone aan de mensen een diepgang verleende. Het enige wat velen interesseert buiten de school zijn de pleziertjes in al zijn variaties. Ik mag ze niet oordelen, maar al diegenen met wie ik spreek, behalve 2, zijn zo. Ze leven min of meer allemaal met een partner. Dan ben ik teleurgesteld. De sterke druk die ik voel, dat zijn al die jongens die me achterna lopen. Verdorie nog aan toe. Ik loop niet in een minirokje, hoewel ik graag samen met anderen lach en gekheid maak, doe ik dat nu hoe langer hoe minder. In plaats daarvan behandel ik degene die ik wil afschudden met koelheid.
En toch bekruipt haar de lust om de waarden overboord te gooien en zich toch te laten gaan. En ze vraagt steeds om gebed en vooral de moed om weerstand te kunnen bieden aan alle bekoringen en om, zoals ze schrijft, geen ragazzo op na te houden voor ik verloofd ben. Midden maart 1973, 20 jaar oud, vestigde Claire zich met 2 vriendinnen in een zelfstandige woning. En ze beginnen vrienden te ontvangen en 's avonds uit te gaan. Vermaken zich met het uithalen van de ene na de andere, zoals ze schrijft, idiotie. En werken doet ze weinig. Zo schrijft ze naar haar ouders. Want dit is ze wel altijd blijven doen. Deze grote gehechtheid aan haar familie betekende dan ook haar redding.
Ik kom thuis van de lessen en tref het huis aan vol vriendinnen. En we gaan doodop naar bed rond middernacht 1 uur. Gisteren zijn we naar het strand geweest. Dat was fantastisch. Alleen maar gekheid maken tot ver in de nacht. We bruisten hartstochtelijk van het leven. Onafhankelijkheid, volledige vrijheid.
Maar de schoolresultaten laten ook te wensen over. En ze riskeerde zelfs van school gestuurd te worden. Een van haar ooms wijst haar op een dag terecht. Ik vind het heel erg voor je ouders, vooral voor je vader die op leeftijd is, dat jij je leven zo verknoeit. maar ze antwoordt dat ze ondertussen wel veel lol heeft. Maar diep in zichzelf is ze echter niet tevreden. En ook waarschijnlijk na de opmerking van een studente. Die zei haar: "Je zult nog zien, meisje, jij wordt net als wij atheïsten. Ik geef je geen jaar meer voor jij net als wij zult zijn."
Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen, graveer gij ze daarin met onuitwisbaar schrift, dat niets of niemand ze meer ooit daaruit kan branden, ook niet als Satan ze straks als de tarwe zeert. En laat altijd uw kracht boven hun zwakheid staan. Gij weet hoe mateloos de wereld hen zal haten, als zij niet in het schema van de wereld zullen gaan. Ik vraag u niet, mijn kinderen, elk verdriet te sparen, maar wees gij wel hun troost als ze eenzaam zijn en bang. Wil om uw naams wil hen in uw verbond bewaren en laat ze nooit van u vervreemden, nooit hun leven lang. Vraag u niet, mijn kinderen, elk verdriet te sparen, maar wees gij wel hun troost als ze eenzaam zijn en bang. Wil om uw naams wil hen in uw verbond bewaren en laat ze nooit van u vervreemden, nooit hun leven lang. En laat ze nooit van u vervreemden, nooit hun leven lang.
Na de grote vakantie terug thuis vertrekt Claire de Castelbajac terug met nieuwe goede voornemens naar Rome, en zo kan je lezen:
ik realiseer me tot welke graad van ijdelheid en egoïsme ik ben gezonken, onder het mom van emancipatie. Ik ben bezig me volledig te bekeren, mijn geloof uit te diepen. Ik geloof dat we niet in vuur en vlam moeten raken voor bijzaken, maar ons in alles moeten richten op God en op Hem alleen.
En God werd opnieuw het middelpunt van haar leven. In oktober 1974 verbleef ze 3 weken in het Heilig Land met een 10-tal jongeren onder de leiding van een pater Dominicaan. 2 maanden later, in december 1974, volbracht ze haar stage in Assisi voor restauraties aan de fresco's in de basiliek. Ze woont er in het klooster van de Benedictinessen en schrijft:
ik leef nu een monastiek leven. Na het eten naar bed. Mis iedere ochtend en om 8 uur aan het werk. Wat wij hier doen is voor mij het hoogtepunt. Ik ervaar een gevoel van heel nieuw geluk nu ik door de week naar de mis ga.
En ze mag in Assisi 2 mooie fresco's van Simone Martini restaureren. De heilige Clara en het mirakel van de heilige Maarten in de kapel van Sint Maarten in de onderste basiliek van Assisi. En op haar manier, vol enthousiasme, schreef ze:
die vent Martini was een man van geestelijk leven, van de eerste orde. Dat zie je nog beter van dichtbij.
Tijdens de kerstvakantie van 1974 is ze terug thuis. Op 30 december vinden we haar in Lourdes, waar ze trouwens regelmatig ging, zoals voor de zorg voor de zieken. Eén gebeurtenis is wel bijgebleven. Bij de grot bad ze heel lang, geknield met haar hoofd tegen de aarde, roerloos. Daarna getuigden haar ouders hoe zij was veranderd. Wat is er toen gebeurd? Waarschijnlijk heeft Claire zich helemaal aan Jezus weggeschonken door de handen van Maria, zoals eens Bernadette gedaan had. Terug thuis maakt ze samen met haar moeder het eten klaar en zegt plots:
ik ben zo gelukkig. Als ik nu zou sterven, dan geloof ik dat ik recht naar de hemel ga. De hemel is de lofzang van God en daar baat ik reeds in.
Enkele dagen later, op 4 januari 1975, werd ze ernstig ziek en de diagnose volgde van virale hersenvliesontsteking. De 17 januari ontvangt ze, zonder bij kennis te zijn, het sacrament der zieken. Op zondag 19 januari prevelt ze opeens, terwijl ze lijkt te slapen, maar heel duidelijk en heel hard: wees gegroet, Maria, vol van genade. Ze hield uitgeput op en haar moeder zette het gebed verder. En aan het einde van ieder wees gegroet mompelde Claire: encore, encore, nog, nog. Op de avond van 20 januari zonk ze steeds verder in een diepe coma en op woensdag 22 januari 1975, rond 5 uur in de namiddag, trad ze de eeuwigheid binnen. Ze was amper 21 jaar en 3 maanden oud. Tot grote verbazing van de ouders stroomden na haar overlijden zeer, zeer vele brieven binnen van mensen, vooral jonge mensen, die iets aan Claire te danken hadden en vooral haar bemoedigingen in hun geloof. Claire had een grote indruk nagelaten op haar familie, vrienden en kennissen. Ze was in haar leven modern, spontaan, bijzonder vrolijk, edelmoedig, buitengewoon wilskrachtig en idealistisch. In het zuiden van Frankrijk hebben vandaag de dag groeperingen van jongeren haar reeds geadopteerd als hun jonge hemelse beschermster. Een lid van de jeugdbeweging Jeunesse et Lumière schreef aan Claire's moeder: voor ons is Claire een echte heilige. Het is ongelooflijk als je ziet met welke natuurlijkheid zij het evenwicht in haar leven heeft gevonden. Bij uitgeverij Colomba, colomba.nl, kan je een klein boekje kopen getiteld Claire. Het is een Nederlandse vertaling uit het Frans van pater Daniel Ange. Beste luisteraars, we gaan afsluiten maar met enkele uitspraken van Claire de Castel-Bajac. En ik zou zeggen, neem maar gerust als voorspreker, spreekster in jullie gebed voor de jongeren van vandaag. Hartelijk dank voor het luisteren.
Laat je nooit ontmoedigen. Het zou de ergste stommiteit zijn. Van zodra je je voelt wankelen, moet je vlug de Heilige Maagd en je Engelbewaarder aanroepen. En je mag zeker zijn dat ze je zullen helpen. Het zijn je beste vrienden. En zo machtig. Ze zullen je niet laten vallen. Daarna moet je hen bedanken. Geloof me, dit is een uitstekende remedie. Huil maar. Als je dat kan helpen. Maar als je het alleen doet uit medelijden met jezelf, hou je tranen in en je zult een grote overwinning behalen. Die tegenslag hangt me de keel uit en ik offer die toch aan God. God laat die tegenslag toe, opdat ik die van harte zou opdragen voor zijn heerlijkheid. Het neemt niet weg dat er een stevige dosis heiligheid nodig is om alles tot liefde om te vormen. Je zegt dat je geen wil hebt. Je vergist je. Iedereen heeft een wil. Je moet hem alleen wakker maken. Schud hem wakker. Vooruit. Mijn vreugde is onlosmakelijk verbonden met delen. In God zelf is alles vreugde, omdat Hij de zich wegschenkende liefde is. Je moet de dood niet vrezen. Ik denk van niet. De dood is de overgang tussen het leven en de volmaakte vreugde. Het is het eeuwig aankijken van diegene die ons alles geeft. Zoiets als een eindwerk, vol vreugde en kleine tegenslagen, maar hoofdzakelijk toch vol geluk. Everywhere.